Gemeente, aanstaande woensdag, dan vinden er de verkiezingen plaats van de leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Onze volksvertegenwoordigers worden dan gekozen en u kunt uw stem uitbrengen. In deze verkiezingstijd is er ook een hele grote verkiezingsstrijd aan de gang. Felle debatten. De verkiezingskoorts loopt hoog op. Welke partij gaat er nu winnen? En ik maak me sterk dat er toch heel veel zijn die daar toch zo af en toe eens over gesproken hebben in de laatste tijd. Niet alleen welke partij gaat er winnen, maar hoeveel zetels zullen ze nou in de wacht slepen? Lijsttrekkers hebben we kunnen horen van het CDA, het VVD en PvdA en CU... GroenLinks, niet te vergeten SP. Ja, lijsttrekkers, coalities die gaan worden gevormd. Een minderheidskabinet dat gaat doorregeren of zal het een linkse coalitie worden, nieuw kabinet, PvdA, SP, GroenLinks. Nou gemeente, ik ga er natuurlijk niet uitgebreid op in. Ik weet wel dat het onze plicht, onze verantwoordelijkheid is om als christen te stemmen. Dus u moet dat vooral doen. Als christen stemmen. Welke partij? Ja, daar waag ik me natuurlijk niet aan. Ik zou zeggen een partij die bijbels gegrond is. En ik zou er tussen haakjes aan toe willen voegen, ethisch rechts en sociaal links. En welke partij dat is, dat zoek u maar uit. In ieder geval is het wel belangrijk om als christen te stemmen. Plannen worden gemaakt, Bos, Balkenende, Marijnissen, 10-puntenplannen voor als er programma's, beloften worden gedaan. Nou gemeente, ik zat erover na te denken. Ik dacht bij mezelf, ik ga er eens proberen een preek van te maken. Maar dan wel uit de Bijbel. En toen kwam ik terecht bij zomaar tussendoor een preek. En dan gaan we volgende keer weer verder, als God het geeft, met het leven van Jacob. Toen kwam ik terecht bij Johannes 7. En het opvallende van Johannes 7 is dat er ook verschillende partijen zijn. Jezus heeft met vele verschillende mensen te maken. En in Johannes 7 gaat het ook over, ja, verschillende lijstnummers zou je kunnen zeggen. En de vraag die ik mezelf stel en die ik u wil stellen in deze morgendienst is, ja, bij welke partij, aan welke kant staat u tot nu toe? En misschien vanaf de preek van vanmorgen kiest u welke partij? Aan welke kant staan we tot nu toe en misschien dat vanaf vanmorgen dat u een andere keuze gaat maken. En dat hoop ik dat God dat door de Heilige Geest in ons hart zal werken. Johannes 7 gaat het over 7 partijen. Een preek van 7 lijstnummers. Maar ik houd kort. Ik zet boven de preek, voor welke partij kiest u? Voor welke partij kiest u? Vraagteken. En ik ga al die 7 partijen, of eigenlijk moet ik zeggen 6 partijen en 1 persoon, die ga ik in het kort met u eens bekijken. Dus houd uw Bijbeltje open. Even iets voor het verband. Johannes 7 en Johannes 8, daar zien we een gespannen sfeer. Als u dat rustig eens zou lezen, dan ziet u dat er een gespannen sfeer is. Vele verschillende mensen, verschillende gesprekken, vooral twistgesprekken, die lopen over de vraag, wie is Jezus nou eigenlijk? Wie is hij? Een timmerman uit Nazareth, een profeet, een misleider? Heeft hij een demon? Is hij Christus, de Zoon van God? Is hij de Messias? Is hij de gezondene van de Vader? En we zien dat de gesprekken steeds grimmiger worden. Mensen zelfs stenen willen oppakken om Jezus te stenigen, maar het is zijn tijd nog niet. De uur is nog niet gekomen. He, zoals ook nu de spanning steeds meer oploopt in ons landje. Nou, de eerste groep, de eerste partij, lijst nummer 1, die vindt u in vers 3 en vers 5. Dat zijn de broers van Jezus. Er staat in Johannes 7, vers 3, Zo zeiden dan zijn broers tot hem, vertrek van hier en ga heen naar Judea, opdat uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. En vers 5, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Dat is de eerste groep. Ook zijn broers geloofden niet in hem. Dat is eigenlijk heel triest. Ook zijn broers. Het Johannes-evangelie is een wonderbaarlijk evangelie. Maar vanaf hoofdstuk 1 is al duidelijk dat ze hem verwerpen. Wie zijn dan die ze? Dat is de wereld. Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot de zijnen, het Joodse volk, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Massa van de mensen geloofde niet in hem. Ook zijn broers, vers 5, geloofden niet in hem. En wat zeiden die broers? Nou, als je dat leest, dan zeggen die broers eigenlijk, Jezus, dat was hun oudste broer, ik zou als ik u was naar Jeruzalem gaan. Ze hadden natuurlijk wel ontdekt dat de Heere Jezus, hun oudste broer, een boodschap te vertellen had. En zelfs wonderen kon doen. Nou zeggen ze, je moet de publiciteit gaan zoeken. Je moet mensen opzoeken. Zoals ook lijsttrekkers dat doen in de verkiezingstijd. Hè. Dan gaan ze naar de grote steden en dan praten ze met iedereen die langskomt bij elke gelegenheid. Radio, televisie, kranten, om maar zoveel mogelijk publiciteit te krijgen. Ik zou, als ik u was, Heer Jezus, zeggen die broers, ik zou naar de hoofdstad gaan, naar de tempelstad, naar Jeruzalem. En verkondig daar uw boodschap en dan krijg je mensen achter u. En het is nu de tijd om dat te doen, want, staat in vers 2, het was het loofhuttenfeest. Die broers waren natuurlijk niet zo gek. Die dachten, als u nou gaat, Heer Jezus, het is nou loofhuttenfeest en toen moest elke Jood, van het noorden tot aan het zuiden, van Dan tot Berseba, elke Jood moest naar Jeruzalem gaan met het loofhuttenfeest. Het was daar verschrikkelijk druk. Er waren massa mensen bijeen, dus nou is het uw kans. Dan kan je veel bereiken. Ik weet niet hoe die broers dat bedoelen. Zouden ze dat een beetje sarcastisch bedoelen? Of misschien wel heel sympathiek. Heel sympathiek. Van nou, we geloven niet in jou. Broer, die boodschap kan ons eigenlijk niks schelen, maar we adviseren u. Als je nou mensen achter je aan wil krijgen, zoek de openbaarheid en maak je daar bekend. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, dan geeft de Heer Jezus als antwoord, vers 6. Jezus zei, mijn tijd is nog niet hier. Jullie hebben altijd de tijd, maar mijn tijd is nog niet hier. Dat wil zeggen, kijk, ik stel mij afhankelijk, ik zeg het dan met mijn eigen woorden, de Heer Jezus stelt zich afhankelijk van de tijd door de Vader bepaald. De Heer Jezus is niet uit met even gesproken om op de juiste timing, om het meeste effect te bereiken met zijn boodschap, om op de slimste en de meest effectieve manier PR te maken. En dan PR te doen, nee. Nee, mijn tijd is nog niet. De Heer Jezus stelt zich stijl afhankelijk van zijn Vader en van de Heilige Geest. Nou, dat is partij 1, de broers. Mag ik dat eens gaan toepassen, gemeente? Eigenlijk is dat wel heel triest. Die broers, die leefden heel dicht bij de Heer Jezus. Ze waren met hem opgevoed, opgegroeid in hetzelfde gezin. Ze hadden veel gezien, ze hadden veel gehoord van hem, ze hadden veel van hem gemerkt. Ze hebben met hem samen gespeeld op straat. Maar ze hebben hem nooit zien zondigen. Nee. Eigenlijk heel, heel wonderlijk dat ze niet in hem geloven. Kijk, bij ons is dat wel zo. Ik kan me voorstellen, er was een gezegde zo vroeger. Als je een dominee wilt eren, moet je niet met hem verkeren. Ik zou bijna zeggen waarvan achter, maar dat is een grapje. Het is wel zo dat wat je ook doet, hoe meer je mensen leert kennen, hoe meer je ook hun fouten en gebreken gaat zien. Zeker je eigen vrouw en kinderen, die weten wie je bent. Je zwakheden, je onvolmaaktheden, je zonden. En dan valt het vaak tegen. Hoe beter je mensen leert kennen, hoe meer je ook ziet wie ze zijn in hun eenzijdigheden en in hun fouten. Bij de Heer Jezus ligt dat anders. Hoe meer je hem leert kennen, hoe meer je hem gaat bewonderen vanwege zijn volmaaktheid. Hij is de enige mens in de hele wereld en in de hele wereldgeschiedenis die je steeds meer gaat bewonderen naarmate je hem beter leert kennen. En toch lees ik van de broers, ze geloofden in hem niet. En heb je zo dicht bij Jezus geleefd. En toch zo ver en vreemd van hem. En toen ging in vervulling wat Psalm 69 zingt. Mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd. En onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen, onder die zonen mijner moeder, die vier broers, geen schutsheer nog moeder. Het moet voor de Heer Jezus naar zijn menselijke natuurlijk heel wat geweest zijn. Dat onbegrip, die eenzaamheid in zijn eigen gezin. Moeder Maria geloofde wel in hem. Die heeft over hem gezongen als mijn zaligmaker. Mijn geest mag blij de Heer, haar kind, mijn zaligmaker noemen. En ik denk dat moeder Maria ook tegen haar kinderen wel eens vertelde van, ja, die oudste broer van jullie, dat is de Messias hoor. Moeder geloofde wel in hem, maar de rest niet. Ongelovige kinderen. Die broers waren geen uitgesproken tegenstanders, maar ze waren gewoon toeschouwers. Probeerde neutraal te blijven, maar geloofde niet in hem. Gemeente, dat kan bij ons ook zo zijn. Dat je zo dicht bij Jezus hebt geleefd, van jongs af aan, in je gezin. Daarmee opgegroeid, mee opgevoed, je hebt er zoveel van gehoord. Wie leeft er nou meer? Wie kent er nou meer van de Heer Jezus in deze hele grote stad dan juist u en ik? Wat weten we veel van hem? Veel gehoord, veel gezien, veel gelezen. En dan vind ik het zo triest, hè? Die broers, die gaan wel op naar dat loofhuttenfeest, dus ze zijn wel godsdienstig. Maar een godsdienst zonder Christus. Je kan dus naar de kerk gaan, naar de tempel gaan, je kan zondag aan zondag opgaan, veel van hem weten en hem toch niet kennen. Een godsdienst zonder een levende band met de levende heiland. Ik vind dat wel heel triest, als je lid bent van die partij. En die zitten er vanmorgen in de kerk. Die zoek ik niet buiten de kerk. Ik preek tegen u. Lijst nummer 1. Hoeveel zouden er nou op stemmen? Ja, in die kant sta ik. Ik ga gewoon naar nummer 2. Tweede partij. Die leest u bijvoorbeeld in vers 11. De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden, waar is hij? Vers 15. De Joden verwonderden zich. Hoe weet deze, die kerel, minachtend is dat, hoe weet deze de schriften daar hij ze zelf niet bestudeerd heeft? Nooit les gehad van een rabbi. Die Joden vindt u ook in vers 1, omdat de Joden hem zochten te doden. Aha, dat is een speciale groep, lijst nummer 2, de Joden. En dan moeten we nu denken aan het Joodse volk. Nee, in Johannes Evangelie betekent de Joden de specifieke geestelijke leiders van dat volk. In tegenstelling tot de scharen. De scharen, dat zijn de mensen die de wet niet kennen. Zijn vervloekt. Maar de Joden, dat zijn dus de Joodse leiders, de godsdienstige leiders van het volk. De theologen van die tijd, die hadden gestudeerd, de bovenlaag, de elite van het Joodse volk. En juist die Joden, die geestelijke leiders, waren fel tegen Jezus. Dat waren niet alleen maar toeschouwers, zoals de broers. Maar nou, van Jeruzalem, dat zien we wel. Nee, ze waren felle tegenstanders. Er zat haat in die harten van die Joden. Ze wisten heel goed wie Jezus was en wat hij deed. Maar ze waren heel negatief. Ze waren erop uit om hem uit te schakelen. Niet alleen ongelovig, ze waren zelfs puur vijandig. En dan ben je theoloog, dan weet je heel veel van de schrift af. Dan heb je gestudeerd. Dan hoor je tot de bovenlaag. Dan ben je academisch gevormd. En je bent niet alleen maar ongelovig, maar fel anti. tegenstanders. Nou, dat kan dus ook, ja. Er staat in vers 15, ik heb het voorgelezen, en ze verwonderden zich, die Joden. Ze waren ook verontwaardigd. Wie is toch die? Die. Hij heeft nog geen eens een fatsoenlijke opleiding gehad. Wat komt hij dan met zijn kunstjes en met zijn praatjes? Zijn die mensen ook in de kerk? Die behoren tot die partij die eigenlijk fel anti zijn als het gaat over Jezus. Je kan het hebben over God en over godsdienst. Je kan het hebben over de hemel. Je kan het hebben over de Bijbel. Je kan het hebben over... Maar je moet niet spreken over Jezus. Je kan het hebben over Gods volk. Maar spreek niet over Jezus. Over Jezus van Nazareth. Want... Ja. Dan gaan de haren overeind staan. Word ik me erg geërgerd. Klinkt zo... Ja, zo makkelijk, Jezus. Dat klinkt zo evangelisch. Ja. Dat is niet dogmatisch. Want voordat je bij Jezus bent dan... Voordat die Messias nou werkelijk dan... De godsdienstige leiders die Jezus haten in hun hart. Ik kan me niet voorstellen. Ja, en toch zijn ze er, echt. Toch zijn ze er, denk ik, ook vanmorgen. Ik wil het niet manipuleren, maar ze zijn er die ergens... Ah, kijk, gemeente, laat ik het nou zo zeggen. Vanmorgen maar een beetje normaal, eenvoudig preken, maar laat ik het zo zeggen. Jezus, de Heere Jezus, dat is een persoon die... Of je houdt ontzettend veel van hem... Of je hebt eigenlijk een hardgrondige hekel aan hem. Je kan eigenlijk niet neutraal zijn als het gaat over de Heere Jezus. Want nou ja, veel aardig, nee. Of je houdt van hem... Of ten diepste je haat hem. Eén van twee. Nou, hier is het dus duidelijk. Die Joodse leiders die haten hem. Ik ga naar lijst nummer 3. Groep 3. Nou, die leest u bijvoorbeeld in vers 12. En er was veel gemopper van hem onder de scharen. De menigte. Sommigen zeiden, hij is goed... Anderen zeiden nee, hij verleidt de schaar. Ja, zelfs in vers 20 staat er. De scharen antwoordden en zeiden, u hebt de duivel. Nou, nou. Er was dus, de mensen hadden verschillende meningen over de Heer Jezus. De scharen, gewoon het normale volk. Het was verdeeld, er was verdeeldheid om hem. Ze stonden niet allemaal te juichen. Ze waren ook niet allemaal even hatelijk. Er was verdeeldheid, er werd over hem gemurmureerd, er werd over hem gesproken. De een die vond het best wel sympathiek, de Heer Jezus. Jezus is een goede man. Maar anderen zeiden zo tegen elkaar, nee, hij is een misleider. Hij is een misleider, hij misleidt het volk, een bedrieger. Kwakzalver. Er werd over hem gesproken, hè? Zoals er ook niet alleen over de meester, maar soms ook over zijn knechten wordt gesproken. Sommigen mogen hem, anderen mogen hem niet. Er is zelfs een groep onder die scharen, onder die mensen, die zeggen van hij heeft een demon. Hij is gek. Hij is geestesgestoord. Hij heeft een boze geest. Wat een verschillende meningen zeg. De een is best wel weg van hem, welwillend, hij is goed. De ander zegt van nou achterdochtig, vertrouwt niet helemaal. En de derde die zegt van ja ronduit, maar die man is niet goed in zijn hoofd. Ten diepste gemeente heeft die scharen... Die scharen, er is eigenlijk in die scharen niemand die nou echt een geestelijke antenne heeft. Om te begrijpen wat Jezus zegt. Ze begrepen het gewoon niet. En als ik dan toch nog dieper boor, dan zie ik dat ze niet alleen hem niet begrepen. Maar dat ze eigenlijk ook niet wilden. Het is geen kwestie van intelligentie. Van nou snap ik het nou allemaal. Sprak Jezus, preekte Jezus nou te moeilijk voor die scharen. Nee, dat kan je nou ook weer niet zeggen. Het zat ook niet vast op de intelligentie. Maar het zat vast op de wil. Of liever gezegd op de onwil. Er staat in vers 17. Zo iemand zijn wil doen wil. Die zal van die leer bekennen dat ze uit God is. Als iemand de leer van de Here doen wil, hoort u dat? Het zit dus vast op de wil. En dan ga ik dat weer eens een beetje betrekken op u en op mezelf. Kerkmensen, maranatengangers, jongeren, ouderen, kinderen, Het wordt vaak gezegd van ja, die boodschap, die preken, die zijn tegenwoordig zo moeilijk, is ingewikkeld en zo. Begrijpt de helft niet van. Nou ja, daar kan je misschien al een beetje gelijk in hebben, maar het is niet het hele verhaal. Daar ben ik van overtuigd dat het niet het hele verhaal is. Nee. Nee, het zit niet vast op de intelligentie. Als het nou wat makkelijker wordt en zo, en wat eenvoudiger en wat korter, dan snappen we het beter. Het zit in diepste niet vast op de moeilijkheidsgraad. Het zit vast op je wil, op je onwil. En dat wil ik benadrukken vanmorgen. De Heer Jezus zegt over datzelfde Jeruzalem: hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen. Ik wil, maar jullie willen niet. Ik heb het al zo vaak geprobeerd, maar je wil gewoon niet. En dan weet ik wel dat er ook een andere kant die zegt, ja, als Gods genade, dan wordt die wil wel omgebogen. Ja, oké, dat laten we nou even rusten. Maar ik wil nu op uw verantwoordelijkheid wijzen. Gij hebt niet gewild, dat zal je straks ook horen als je aan de linkerkant van de koning terechtkomt. Dan heb jij niet gewild. God wel, de Heer Jezus wel, maar jij niet. Gij hebt niet gewild. En die verantwoordelijkheid, die moet ik benadrukken. En dat gaat zo ver dat jij niet wil, dat Jezus zelfs weent. Hij weent over je onwil. Ik heb je wel aan willen nemen. Ik heb je wel in mijn armen willen sluiten. Zondag aan zondag stond ik voor je in de prediking van het woord, maar je wilde niet. Je zei wel dat het te moeilijk was, maar daar zat het niet op vast. Man, je had er gewoon geen zin in. Je weigerde gewoon. Kijk, er worden wel eens discussies gehouden. Ik vind het allemaal prima hoor. Tot zover dan. Er is een grens. Van ja, ik wou dat het nou eens bewezen werd. Ik wou dat het nou eens bewezen werd dat Jezus was opgestaan. Of dat God de schepper is. Of dat hij aanwezig is. Ik zou graag bewijzen willen hebben. Als ik nou bewijzen heb, ja, dan geloof ik het. Nou, gemeente, ik heb wel eens met iemand gesproken. Die zegt, stel je voor dat ik nou al de bewijzen zou kunnen geven. Ik zou al de bewijzen kunnen leveren dat Jezus echt leeft. Stel je voor dat me dat nou zou lukken. Ben jij dan bereid, als je al die bewijzen hebt, ben je dan bereid om voor die opgestane Heer, om je voor hem neer te buigen. En om je hart aan hem over te geven. En om je eigen wil in te leveren. En om hem te erkennen als je heiland en hem te volgen. Nee, dat niet. Zie je wel, al zou ik nou het vermogen hebben, mijn intelligentie hebben om je helemaal tegen de muur aan te praten. Je zegt, oké, nou heb ik geen tegenargument meer. En ik zou je verstandelijk overtuigen. Heb ik dan je hart gewonnen? Nee. Dan kan je nog zeggen, ja, je kan me nog meer vertellen, maar ik doe dat gewoon niet. Onwil. En daarom zegt de Heer Jezus, indien iemand mijn wil doen, wil. Heel praktisch. In het geloof zit ook iets van doen, wil. Geloofsgehoorzaamheid. Je weigert dat. Of je doet het. De Heer Jezus vraagt om daden. Om gehoorzaamheid aan zijn wil. Aan zijn woord. Aan zijn wet. Aan wat hij zegt. En als je dat gaat bereid bent om dat te gaan doen, dan zal je er zien en erkennen, dit is echt God. Dit is niet geestesgestoord. Dit is goddelijk. Ben je bereid om dat te doen? Als God zegt in zijn woord dat hij beveelt aan alle mensen alom. Hij beveelt allen alom dat ze zich bekeren tot hem. Dat is een bevel. Dat ze behouden worden. Dat is een bevel. Dan kan je niet zeggen, nou ja, dat vind ik wel mooi uitgedrukt. Ja, ik vind dat mooi uitgedrukt. Nee. Als God beveelt dat u zich moet bekeren, dan moet hij zeggen, nou, dat vind ik wel maar uitgedrukt. Dan moet je zeggen, Heere, hier ben ik. Hier ben ik. Dan is het of buigen of ja, je hoofd er tegenin gooien. Wie is er bereid om zijn wil te doen? Die scharen, dat waren ten diepste onwilligen. Onwilligen. Daar moet u dus ook niet op stemmen op die lijst. Hoeveel heb ik er nou al gehad? 3. De broers, ongelovig. De Joden, de leiders, vijandig. En die scharen, ja, verdeeld en ten diepste onwillig. 4e groep. Die lees ik in vers 25. Sommigen dan uit die van Jeruzalem zeiden, is deze niet die zij zoeken te doden? En ziet, hij spreekt vrijmoedig en ze zeggen hem niets. Zouden nu wel de oversten waarlijk weten dat deze de Christus is? Doch van deze weten wij van waar hij is, maar de Christus, wanneer hij komt, zo zal niemand weten van waar hij is. In een andere vertaling staat in vers 25, u haalt het er ook wel een beetje uit, de Jeruzalemmers. Sommigen dan uit die van Jeruzalem, de Jeruzalemmers. Ja, net zoals de Rotterdammers, dat zijn de inwoners van Rotterdam. Zo zijn de Jeruzalemmers de inwoners van Jeruzalem. U moet bedenken, de achtergrond is het Loofhuttenfeest. Ze kwamen van Dan tot Berseba, alle Joodse mannen die kwamen uit het hele land naar Jeruzalem. Als bezoekers om een week het Loofhuttenfeest te vieren, om eraan te denken dat God in de woestijnreis voor zijn volk gezorgd heeft. En dat de oogst nou binnen is en zo, en dan wonen ze in die loofhutjes en zo, in die sukkot enzovoort. Nou, er kwamen dus heel veel bezoekers in Jeruzalem. Maar Jeruzalemmers, dat waren geen bezoekers, dat waren inwoners van Jeruzalem. Die leefden al bij de tempel, die hoefden dus geen reis te maken, want die leefden en die woonden daar al. Die hoefden niet van verre te komen voor het Loofhuttenfeest. Nou, ze woonden dicht bij de, hele hun leven woonden ze dicht bij de tempel. Heel hun leven konden ze als het ware de rook van het altaar ruiken als ze buiten stonden. Hun leven speelde af zo rondom het heiligdom, in die sfeer. Nou, dan zou je zeggen, ja, als je nou zo dicht bij dat huis van God leeft, woont, als je leven zich daar afspeelt, die kennen toch zeker de Heere God wel? Nee hoor, ook niet. Ook niet. Ik heb het gelezen in vers 27. Weet je wat die Jeruzalemmers zeggen? Die hebben een hele rare kronkel. Die zeggen maar, als de Christus, als hij komt, zo zal niemand weten van waar hij komt. Hoe komen die Jeruzalemmers erbij? Dat is er helemaal niet bij ons. Al hadden ze het Oude Testament goed bestudeerd, die Jeruzalemmers, dan hadden ze kunnen weten, ja, als de Messias komt, dan weten we wel van waar die komt. Dan komt hij uit Bethlehem. Micha 5, gij Bethlehem Ephrata, daar komt hij vandaan. En de Jeruzalemmers hadden een of andere rare theorie. Van als de Christus komt, dan komt hij zomaar uit de hemel vallen. Want niemand weet van waar die komt. Hoe komen ze aan die rare leer? Gemeente, mag ik dat eens toepassen? Zij begrepen er dus eigenlijk ook helemaal niks van. En ze komen zelfs tot vreemde redeneringen. Ook fout. Mag ik dat eens toepassen? Je kan heel je leven een pit in die kerkbank hebben gezeten. He, dat je leven cirkelt rondom, ja, zondagse kerkgang, dit kerkgebouw en zo. En je hebt er al wat voetstapjes liggen en je hebt er al wat klusjes in gedaan en je hebt al wat preken gehoord. Ja, nou, ik ben er eentje van het eerste uur. Nou, gefeliciteerd. En dan nog zo onkundig zijn als het gaat over wie nou de Heer Jezus is voor je eigen hart en leven. Nog zo onkundig, soms de vreemdste redenering, de vreemdste kronkel, hoe kom je erbij? En je zou verwachten van mensen die kerkelijk zijn, christelijk zijn, hun plek trouw innemen, dat ze ook weten wat genade is. Die de leer van de genade liefhebben en de genade van die leer bezitten. Maar dat is lang niet altijd zo. Dus je kan een kerkbank hebben versleten en toch zo onkundig zijn als het gaat over de weg der zaligheid. En je aandeel in Christus. En wie God in Christus door de geest nou eigenlijk is. Zo dicht bij de tempel wonen. En zo onwetend. Dus dicht bij Jezus, heel veel van hem weten, net zoals die broers, dat helpt niks. Nee, dat helpt niks. Dat helpt niks. Tenminste, als je in je ongeloof volhardt. En dicht bij de tempel, dicht bij de kerk, leven en wonen, dat helpt dus ook niks. Nee, dat helpt eigenlijk ook niks. Dat is geen garantie voor de zaligheid en voor de kennis van Christus. Nee, dat helpt ook niks. Dan kan je in principe ook nog ontzettend onkundig zijn. Nou, ik ga naar groep 5. Die leest u in vers 32. Dat zijn de fariseeën. Schriftgeleerd. De fariseeën hoorden dan de scharen dit van hem murmureren. Wat zeiden ze? Nou, staat in vers 31. Velen uit de scharen geloofden in hem. Zeiden, nou, als Christus komt, dan zal hij toch, zal hij dan meer tekenen doen dan deze? He, dus sommigen uit de scharen die gingen bijna in hem geloven. En de fariseeën hoorden dat, dat die scharen, ja, dat ze toch bijna om waren bij het spreken. En dan worden die mensen, die fariseeën, die worden boos. De fariseeën, de overpriesters, die zonden dienaars opdat zij Jezus officieel zouden gaan grijpen, arresteren. Die fariseeën, de schriftgeleerden, dat is lijst 5. Dat zijn degenen die de Bijbel heel goed kennen. Er staat in vers 42, zegt de schrift niet dat de Christus zou komen uit het zaad van David, uit het dorp Bethlehem. Dus die fariseeën wisten heel goed waar Christus vandaan kwam. De Jeruzalemmers wisten dat niet. Onkundig. Maar die schriftgeleerden, die fariseeën wisten dat heel goed. Hij komt uit Bethlehem, dat staat in de Bijbel. Dus die leefden heel dicht bij de Bijbel. Ja, ja. Die kennen de schriften uit hun hoofd. Precies. En dat is juist ook hun mankement. Ze wisten heel goed wat theologie was. Ze kennen het met hun hoofd. Maar ook dat helpt niet. Als het niet zinkt naar je hart. Dan zit het nog 30 centimeter te hoog als het hier allemaal zit. Je kan de Bijbel kennen, je kan de belijdenis kennen, de Mishna, de Talmud, de catechisme, de Dordtse leerregels, de Nederlandse geloofsbeleid. Je kan het allemaal kennen, zelfs uit je hoofd. Is dat een garantie dat je dan de Heer weet wie hij is? Nee. Ook die fariseeën, wat hadden die gasten? Een hoofdkennis. Die gasten, die godgeleerden. Zat in hun hoofd. Ze waren zelfs wegwijzers. Bethlehem Efrata, daar wordt hij geboren, want dat zegt Micha. Ja. Maar ze gingen zelf niet kijken. En ze waren wegwijzers, dode wegwijzers, die een ander konden zeggen, het staat daar. En gewoon bleven staan waar ze stonden. Dode wegwijzers. Ja. Je kent dus de Bijbel, je kan de Bijbel uit je hoofd kennen en toch God niet kennen. Toch niet de gezonden en de gezalfden van de Vader kennen. Nou. Ja. Weet je wat ze vroeger wel eens zeiden? Zo'n typische uitdrukking, ja, als je dat eenmaal hoort, dan vergeet je dat niet meer. Weet je wat nou de kwaal was van die fariseeën? De bovendeur was open, maar de onderdeur zat dicht. He, in die dorpjes heb je van die oude boerderijtjes, en hebben ze klapdeuren. Dan kan niet één deur die in één keer open gaat, maar in twee gedeelten. He. Je kan de bovendeur open doen en je kan ook apart de onderdeur open doen. Ja. Nou, bij die fariseeën ging de bovendeur van het verstand open. En de onderdeur van het hart bleef dicht. Herkent u dat? Ben je er ook zo een? Van die partij? Het verstand. Vertel me niks, dominee, want ik hoor regelmatig dingen in uw preek die eigenlijk niet helemaal goed kloppen. Nou, dat is fijn voor u dat dit hoort. Maar hoe zit het met uw hart? Is die onderdeur van uw hart nou wel eens door goddelijke genade open gegaan? En is die naar binnen gekomen? Niet door de bovendeur, maar uiteindelijk de onderdeur. Die fariseeën die stonden maar half open.
Het zat een voeten hoog.
Nou, al die lijsten, al die mensen, al die partijen, niks hè. Is er nou geen één partij die deugt hier in Johannes 7? Nou, er is nog één partij, dat is de zesde. En die is eigenlijk het meest sympathiek, vind ik. Dat is vers 32. De fariseeën, die zonden de dienaars. Zie je dat? De dienaars. Opdat ze hem zouden arresteren. De dienaars. Die fariseeën, die hoorden dat de scharen toch wel... sommigen begonnen toch wel... hem bijna te erkennen als profeet, als Christus, als de Messias. En als de fariseeën dat hoorden, dan worden ze woest. Dat moet voorkomen worden, dat ze in hem gaan geloven. Dat is het ergste wat er kan gebeuren. En dan sturen die fariseeën, die sturen de dienaars, de tempelpolitie, de gerechtsdienaars. Trouwens wel heel erg, hè, die schriftgeleerden, die fariseeën, die theologen, die godgeleerden van die tijd, die dominees van die tijd. Als je nou aan die fariseeën zou vragen, heb je er nou deel aan? Dan zou ze zeggen nee. En ze proberen anderen ook nog tegen te houden, ook dat nog. Ze proberen anderen nog tegen te houden om naar de Heer Jezus te gaan, om hem te geloven en hem te volgen. En daarom zenden ze de dienaars, de tempelpolitie. Ja, dat waren natuurlijk mensen die wisten van toeten of blazen. Die waren niet positief, die waren ook niet negatief. Ja, die deden gewoon wat hun opgedragen werd. Ze moesten Jezus gaan arresteren, een zekere Jezus van Nazareth. Die mensen waren gelukkig nog niet vooringenomen. En dan gaan ze naar dan gaan die dienaars, hè, dwars door al die meuten heen, door die menigte heen in die hoofdstad, dat is hartstikke druk. En dan komen ze uiteindelijk bij Jezus en dan horen ze Jezus leren in de tempel. En dan zijn ze gekomen om hem te boeien. En dan worden ze door zijn woorden geboeid. Er staat in vers 46. Dan komen die dienaars terug bij de fariseeën met lege handen. En dan zeggen die fariseeën, hebben Jezus niet meegenomen? Dat was toch de opdracht dat je zou arresteren, mee zou nemen hier naar het Sanhedrin, naar de raadzaal. En dan zeggen die dienaars, vers 46, is zo mooi. Ja, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Ze waren zo onder de indruk van wat hij zei. Ze waren zo overweldigd door het gezag, de macht, de majesteit die van zijn lippen afdroop. De macht die van zijn woorden uitging. Nooit heb ik zoiets groots, zoiets geweldigs. God. Nou, die fariseeën gelijk een snauw eroverheen. Geen van onze overs hebben ooit in hem geloofd. Zijn jullie ook misleid? Geen enkele groot in de wereld hebben ooit in Jezus geloofd. Dus dachten jullie gelijk een snier eroverheen. En ik vind het wel mooi. Ik denk dat die dienaars er toch meer van begrepen hebben dan al die fariseeën en de schriftgeleerden bij elkaar. En er iets van begrepen. Ja, ik zei niet als ze bekeerd waren, ze waren onder de indruk van de woorden van Jezus. Ik hoop, gemeente, ik hoop dat u dat er nog wel eens van die kerkdiensten zijn, hè, dat je onder de indruk die deur uitgaat. Dat het niet allemaal als water langs je heen glijdt. Dat je niet als een eend hier in de kerk zit. Je komt buiten en je schudt het van je af, dat water des levens. Ik hoop dat er van die dienst zijn dat het nog eens indruk op je mag maken. En als dat nou nooit geen indruk meer op je maakt, dan bent u verhard. En het oordeel van de verharding, daar komt het oordeel van de verwoesting achteraan. Hier heb je tenminste nog mensen die eens onder de indruk zijn van de macht van de woorden van Jezus. En ik geloof ook, gemeente, dat als je daarna voor... Kijk, ze waren niet bevooroordeeld. Wat had ik nog nooit van Jezus gehoord? Dan misschien ergens in de verte, maar hadden nooit erop ingegaan. Kijk, als je onbevooroordeeld, als je je openzet voor de zondagse prediking, voor de zondagse woordbediening, wat God tegen je wil zeggen, voor de zondagse kerkdienst, zegt nog ruimer, zit er altijd wel voorbij. Geloof ik? He, als je zondags opgaat, onbevangen, je stelt je ervoor open, niet voor ingenomen, niet achterdochtig, niet als een toeschouwer van, nou ja, geloof er eigenlijk niet in, hoor, maar... Niet als een tegenstander, om anderen op zijn woorden te kunnen vangen, maar gewoon onbevangen. He, Heere, laat het goede, Heere, in mijn hart neerdalen. En het kwade, laat dat aan mij voorbij gaan. Dan zit er altijd voorbij. En dan het laatste, gemeente. Ik heb 6 partijen gehad. En de laatste, dat is geen partij, dat is geen programma, dat is een persoon. Dat is de kern van het hoofdstuk. Dat is die wonderbare persoon. Waar het in heel het evangelie, en in heel de Bijbel, en in de hele hemel over zal gaan. Was die wonderbare persoon van Jezus Christus. De gezondene van de Vader. De profeet. De Messias. Christus Jezus. En dan staat er in vers 37, hè, en op de laatste dag, de grote dag van het feest, de 8e dag van het Loofhuttenfeest, topdrukte, hoogtepunt van het feest, massa's mensen, de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep. Dat is heel bijzonder. De meeste mensen zitten, de meeste rabbis zitten en praten. En hier staat de Heer Jezus op. Dat tempelplein, ik zie het voor me, als je er een keer geweest bent in Israël, Dan ziet u dat voor u, dat tempelplein. Dan staat er een Jezus riep. Dat gebeurt bijna nooit dat Jezus roept. Is u dat wel eens opgevallen in de Bijbel? Jezus roept bijna nooit. Ja, hij heeft een keer geroepen aan het kruis. Eli, Eli, lama. Toen riep hij met luide stem. Jezus heeft bijna nooit geschreeuwd. De leidende knecht des Heer, hij zal zijn stem niet verheffen op de straat. Hij zal niet schreeuwen. Maar hier schreeuwt hij. Hij riep met luide stem. Het galmt door gans het tempelplein. Hij verheft zijn stem. Hij schreeuwt luid. Hij trekt de aandacht van de hoorders. En wat roept hij dan? Dan roept hij, wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Nou, ik zou er een aparte preek van kunnen houden wat dit allemaal betekent. En wat de ceremonieën waren op het tempelplein, daar op de Loofhuttenfeest. Misschien doet het nog wel een keer. Heel interessant om te zien hoe daar gevierd werd. Hoe de Loofhuttenfeest, hoe natuurlijk de Israëlieten door die woestijn met water en met mannen door de Heere zijn bewaard. En gebracht in het land Kanaan. Loofhuttenfeest. En de hele ceremonie dat de priesters met een gouden kruik naar het water van Siloam gingen. En daar die gouden kruik met water vulden. Een hele optocht ging dan achter die priesters aan. En gingen ze naar het altaar, naar de tempel. En dan goten ze dat water uit. En dan baden ze om regen voor de komende tijd. En dat water wordt uitgegoten, die gouden kruik. En dan staat Jezus op en hij riep. En wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Zegt de Heer Jezus nog wel achteraan ook. En die in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Wat een heerlijke uitnodiging. Wat een prachtige belofte. De uitnodiging is, en in ieder die dorst heeft, die komen tot mij. Persoonlijk. Maar het geldt voor iedereen. Maar je moet persoonlijk wel komen. In je zonde en ellende tot hem. Dorst. Dat gat in je hart. Dat door niemand en door niets te vullen is. Dorst. Blijf maar dorst houden. Ja, waarnaar? Dorst. Er zit een bloedzuiger in ieders hart. En die bloedzuiger die zegt, geef, geef. En het is nooit genoeg. Het huis is nooit groot genoeg. En die auto is nooit duur genoeg. En die bank en je geld is nooit. En het is altijd meer, meer. En wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. God is een God die niet alleen verzoent, maar die ook verzadigt. God is een God die niet alleen bekeert, maar die ook bevredigt je zielsverlangens. Zodat je mag drinken en nog drinken en verzadigd mag worden. En dat niet alleen, maar die in mij gelooft, er zullen stromen van levend water uit zijn binnenste vloeien. Kijk, als je een leeg vat hebt, hè, als je een leeg vat hebt. En dan wordt dat gevuld en dan wordt het vol en dan wordt het tot aan de rand toe vol. En als je dan door blijft gieten, dan gaat het er overheen. Dan gaat er overheen naar anderen toe. En dat is wat Jezus bedoelt. Prachtige nodiging. Die komen tot mij. Dat klinkt vanmorgen ook. En een prachtige belofte. Jezus heeft dat niet alleen gezegd, maar ook waargemaakt. Stromen van levend water zo uit hun binnenste vloeien. Dit zei hij van de geest, vers 39. Die zou komen nadat hij verheerlijkt was. Jezus heeft die belofte waargemaakt. Jezus was geen politicus. Die het zei en niet deed. Hij heeft die belofte waargemaakt. Met de Pinksterdag is die geest gekomen. En heeft de harten van de gelovigen vervuld. En het werd zo vervuld dat ze gingen overvloeien van Gods Heer. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. En toen ging een binnenste, die ging spreken. Dat ging vloeien tot zegen voor anderen. Nou, dat is wat Jezus hier bedoelt. En daarom, beste mensen. Ja, ik hoop dat je me een beetje begrijpt vanmorgen waar ik naartoe wil. Verkiezingen is goed. Als je nou kijkt naar al die partijen die er in de Bijbel zijn, al die mensen. Jezus staat boven de partijen. Jezus staat boven de stromingen van zijn tijd. Hij is, met even gesproken, geen demon, niet gek, niet geestesgestoord, zelfs geen profeet. Hij is waarlijk de Zoon van God. En die Zoon van God die gaat sterven. Die steenrots waar dat water uit vloeit, die wordt geslagen. En dan gaan die wateren stromen, Pinksteren. Uit Gods hemel gaat het stromen, op grond van het borgwerk. En dan gaat het stromen in de harten. En dan worden die harten tot de rand toegevuld. En dan gaan ze ook overvloeien. Gemeente, dat is wat Jezus hier bedoelt. Wie in hem gelooft, die wordt door hem vervuld. En dan, En dat ga je merken, dat gaan anderen merken. Het bewijs dat je in Jezus gelooft is dat anderen gaan merken dat jij overloopt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dan vloeit dat niet alleen in jou, maar dan vloeit het ook uit jou naar anderen toe. Dat is een bewijs dat je bekeerd bent. Dat is een bewijs dat je tot hem gekomen bent, dat je in hem gelooft. Dan word je met hem vervuld tot overvloeiend toe. Dan raak je enthousiast over de Heer Jezus. Dan wordt het wel eens vol tot op het randje, tot over het randje heen. Ja, ik moet stoppen. Al die partijen, hè, toen ze Jezus hoorden schreeuwen. Wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Al die partijen hebben dat gehoord op dat tempelplein. Ze hebben het allemaal gehoord. Die broers waren er ook. Wat zouden die broers nou gedacht hebben? Ja, die hoorden hun oudste broers schreeuwen. Schreeuwen. Al zou ik er een kleur aan moeten geven, dan zeggen die broers dat die waren rood. Ik denk dat ze zich, dat het schamer, het rood van het schaam, van, schaamrood op de kaken hadden. Dat is onze broer, dat is onze broer. Die zat daar te schreeuwen. Mama, rustig. Ze zijn helemaal geschaamd. Ja, dat heb je, hè, als je toeschouwer bent. Je wordt erin getrokken of je blijft aan de kant. En ja, als je aan de kant blijft, dan ga je op een gegeven moment ook voor Jezus schamen. Niet te hard, niet te hard. Privé, gewoon thuis, maar niet te openbaar. Ze hebben zich geschaamd. Rood. Dat is partij nummer 1, de broers. Toen ze Jezus hoorden, ik denk dat ze zich geschaamd hebben. Partij nummer 2, die Joodse leiders, ze zullen die gedacht hebben. Die zagen groen. Groen van ellende, groen van ergernis, groen van kwaadheid. Nou wilden ze hem helemaal kapot maken, doden. Partij nummer 3, de menigte. Die waren grijs. Leven een beetje verdeeld zo. Ja, wel, niet. Partij nummer 4. Die hebben het ook gehoord. De Jeruzalemmers. Die waren paars. Vreemde ideeën. Vreemde ideeën. Ze bleven maar vreemde ideeën houden. Kan Jezus niet zijn, want die komt zomaar uit de hemel vallen. De Messias. Partij nummer 5. De Farizeeën en de schriftgeleerden. Ja, dat waren de ultra, dat was de religieuze partij. Je hebt het ook gehoord. Ja. Ik las ergens in het boek, dat was de zwarte kousenpartij. Ja, ze zagen er wel netjes uit. Die religieuze, ultra-orthodoxe fariseeën. En ze wisten het allemaal keurig. Maar zelf hadden ze er geen deel aan. En anderen wilden ze tegenhouden. Zwart. Partij nummer 6, de dienaars. Je zou de politieke kleur wit willen geven. Die waren nog het meest onbevangen. Die hebben het ook gehoord. Misschien dat er sommigen zijn geweest die gekomen zijn. Eigenlijk uit al die partijen zijn er gelukkig door Gods genade, door Gods geest mensen gekomen. Ook uit die religieuze partij. Een Nicodemus. Een Jozef van Arimathea. Ook uit de scharen. Ook uit de broers, ze zijn uiteindelijk straks later toch tot geloof gekomen. Gelukkig dat de Heer uit al die partijen toch zijn kinderen haalt en trekt. Beste mensen, nou hoop ik dat u woensdag, nee, aan het slot van de preek hoop ik dat u vandaag, dat u geen rust vindt. Wat voor kleur u ook draagt. Wat voor politieke kleur. Wat voor huidskleur. Wat voor kerkelijke kleur. Wat voor uiterlijke kledingkleur u ook draagt, maar dat u geen rust hebt voordat u tot Christus bent gekomen. Totdat u in hem mag geloven en verzadigd wordt, veel van hem gedronken mag hebben. En dat u vol wordt, zo vol wordt van hem, dat anderen het gaan merken. Wat is er met jou gebeurd? Ik eindig met een opwekkingslied. Bron van levend water, ontspring nu in mij. Zend uw geest, o Heilige God, en maak mij vrij. Amen.